Broeders en zusters, ik ben blij dat we kunnen beginnen met de Bijbelstudies. Er waren vele verzoeken om Bijbelstudies te geven en de Heer heeft de weg geopend. En ik wil u vragen om daar uitgebreid, vaak, intensief voor te bidden, broeders en zusters. Ook voor mij te bidden dat de Heer mij kracht zal geven. Maar broeders en zusters, het is een studie en geen prediking. Het is meer studie dan prediking en studeren vereist inzet. En meestal in een prediking dan is het prettig om niet te veel bijbelteksten voor te lezen. Maar vanavond zal dat anders zijn en ook in de toekomst zal dat anders zijn. Het is een studie en het vergt inzet. Wilt u dat doen, broeders en zusters? Voor heel veel van ons is wat ik ga brengen gesneden koek. Maar voor een aantal ook zeker niet. En we zullen de Heer vragen om een zegen. Hè? Heeft iedereen een afschrift van de dia's die vanavond... Er zijn nog enkele. Jules is geloof ik op dit moment aan het kopiëren, hè, Loekie? Denk het wel, hè? Kunt u uw handen opsteken die nog geen dia's hebben? Ik zie Linda en Greg en Richard en Alice. Oké. Broeders en zusters, ik zou het hartstikke fijn vinden als er een... Als er op een gegeven ogenblik een sfeer ontstaat dat we met z'n allen om het woord van God vergaderd zijn. Dat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over Gods woord. Geen discussies, maar met elkaar delen wat je hebt ontvangen van het woord van God. En ik snap ook wel dat op dit moment we nog niet zo ver zijn. Maar ik bid dat de Heer die weg zal openen. In Handelingen staat geschreven dat Paulus de hele nacht het woord had gepredikt. Tot de vroege ochtend. En ik weet zeker dat hij heus niet de hele nacht aan het woord is geweest. Dat kan niet. Dat houdt geen mens vol. Zowel de spreker niet als de luisteraar niet. Maar ik denk dat er een sfeer is geweest waarin het woord van God ook gedeeld werd met elkaar. En wat zou het fijn zijn als we daar naartoe zouden groeien, hè, broeders en zusters. Dat is mijn verlangen. Maar degene die vragen hebben, u kunt na de samenkomst kunt u in ieder geval bij mij terecht. Ja? U kunt bij mij terecht, u kunt bij de andere ouderlingen terecht of de diakenen terecht. Dan kunt u met uw vragen komen. En broeders en zusters, het is een studie. En dat betekent gewoon dat ik niks uit mijzelf ga verkondigen. Ik zal proberen alles wat ik zeg met Gods woord te staven. Met Gods woord te bewijzen. En dat kan wel eens ertoe leiden dat u het misschien niet zo prettig vindt om te horen. Dat zou best wel eens kunnen. Maar zoals gezegd, ik ga niks uit mijzelf zeggen. Maar probeer alles aan de hand van Gods woord te verklaren. Dus als u... En dat zal vanavond zeker niet zijn. Maar in de toekomst, ik spreek over de toekomst. Als u problemen hebt met het woord, dan moet u niet bij mij zijn. Dan moet u daarboven zijn. Want daarboven is de auteur van het woord van God. En ik wil eventjes voorlezen, u hoeft dat niet te openen. Uit Galaten. Galaten 1 vers 10. Daar staat geschreven. En ik wil deze tekst alleen vanavond voorlezen en de volgende keren niet. Daar staat geschreven dat Paulus zegt, want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Dus als het woord van God komt en het woord van God is duidelijk en u hebt daar kritiek op, dan verwijs ik u naar de auteur van het woord van God. Oké? Maarten? Oké. Oké. Broeders en zusters, ik wil graag uit het boek Exodus studies geven. En dat doe ik om twee redenen. In het verleden heb ik van broeder Nol en velen hier onder ons ook bijbelstudies van het boek Exodus gehad. Daar heb ik heel veel zegen van ontvangen. En het mooie van het boek Exodus is als je bij hoofdstuk 1 begint en je gaat tot en met het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 40, ga je verder. Dan heb je eigenlijk zo'n beetje het leven van een kind van God in vogelvlucht te pakken. Alle belangrijke thema's die zich voor kunnen doen in het leven van een kind van God, die komen terug in het boek Exodus. En daarom wil ik gewoon beginnen bij Exodus hoofdstuk 1. Vanavond niet en de volgende keer ook niet. De eerste twee avonden wil ik besteden aan een inleiding over Exodus. Een inleiding over Exodus. Ah, dankjewel Frank. Vanavond wil ik met u spreken over de naam Exodus. Dat is een Griekse naam. Dat boek Exodus heeft een Griekse naam, voor ons althans. En de volgende keer spreek ik over de Hebreeuwse naam van Exodus en dat is Shemot. Dat zal over twee weken zover zijn. En u zult ontdekken dat de predikingen van, of eigenlijk dat aan de basis van Exodus ligt Gods grote liefde en Gods grote genade ten grondslag. Het is een en al liefde en genade wat u in dat boek zult tegenkomen. En ik heb daar al een paar data genoteerd. Dat zijn de data van de volgende Bijbelstudies. U kunt ze ook op uw blad vinden. En ik stel mij zo voor dat van heel veel wat in de inleiding wordt behandeld, broeders en zusters, heel veel, stel ik mij zo voor dat duizenden jaren terug de heilige drie-eenheid, de drie-eenheid van God, in hun heilige gezamenlijkheid daar vergaderd waren in dat hemelse allerheiligdom en dat ze daar dat raadsplan van God hebben uitgedacht. Broeders en zusters. Want als we in de Bijbel lezen, dan zien we dat de mens al voor de grondlegging van de wereld door God is uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld. En omdat dat zo belangrijk is, wil ik hier toch eventjes bij gaan stilstaan. Ik wil met u lezen Efeze 1, vers 4. Efeze 1, vers 4. Daar lees je dat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. In Christus, broeders en zusters. Hij zoekt een heilige, onberispelijke bruid die gevuld is met liefde. Liefde voor haar naaste, liefde voor de Heer. En dat lezen we ook zo ongeveer in 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1, vers 9. Daar staat geschreven, die ons zalig heeft gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Niet onze werken, broeders en zusters, al werkt u nog zo hard, al doet u nog zo uw best, al presteert u nog zoveel. Nee, naar zijn eigen voornemen. Hij heeft dat voornemen gehad om ons te redden en hij heeft ons daartoe genade gegeven. En die genade is ons gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Voor de tijden der eeuwen, broeders en zusters. 1 Petrus 1. U kunt het lezen, hè? We zijn nu bij de tweede dia. Hè? 1 Petrus 1, vers 18 tot 20. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt verlost uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen is overgeleverd, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk, onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Hij is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. En dat Griekse woord, dat is proginosko, dat betekent eigenlijk vooruit weten, voorkennis hebben. Jezus Christus had voorkennis. Hij wist precies hoe ons leven zou zijn. Hij wist precies dat er niet zoveel zou deugen aan ons, broeders en zusters. Dat wist hij allang. Dat wist hij. En toch heeft hij het besluit genomen om een bruid te verzamelen uit ons miserabele levens. Is hij niet goed? Wat een genade. Hij had voorkennis. En hij heeft ons toch uitverkoren. En zoals we straks zullen zien, heeft hij daarvoor zijn dierbare bloed gegeven. Als een onbestraffelijk, onbevlekt lam. Onschuldig. Onschuldig. En hij stierf voor ons. Dat lam werd geslacht voor ons. En hij is nu geopenbaard. Kolossenzen 1. Broeders en zusters, deze teksten, dat zijn hele belangrijke teksten. Daarom lees ik ze voor. Kolossenzen 1, vers 26 en 27. Namelijk de verborgenheid. Dat besluit van de Heer om ons te redden. Om een bruid te vergaderen. Dat was een verborgenheid. Die verborgen is geweest van alle eeuwen en alle geslachten. Maar nu is geopenbaard aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken. Welke de rijkdom zij der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En als we vers 22 lezen, in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk, onbeschuldiglijk voor zich stellen. Ziet u dat? Hij wil van ons een bruid maken. Heilig, onberispelijk, niet meer te beschuldigen. Toen Jezus aan het kruis stierf, toen nagelde hij die schuldbrief, die aanklacht op ons leven, nagelde hij aan het kruis. En hij heeft daar een streep doorheen getrokken. Voldaan. Met een paraaf. Voldaan. De prijs is betaald. Wat een genade, broeders en zusters, dat wij de bruid, tot de bruid van hem mogen behoren. En dan Openbaring 13, vers 8. Openbaring 13, vers 8. En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens, des lams, dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Voordat de mens geschapen was, was Christus al geslacht. In geestelijke zin. God weet alle dingen. Tijd speelt geen rol voor hem. Tijd speelt geen rol. Hij had het besluit genomen om de wil van God te doen, God de Vader te doen. En hij ging voor ons naar het kruis. Als een prijs voor onze verlossing, broeders en zusters. Is God niet goed? Hij is wonderbaar, hè? En broeders en zusters, dat boek Exodus, dat is het tweede boek in de Bijbel. Het eerste boek is Genesis, het tweede boek is Exodus. En Exodus is een deel van de Torah. En de Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes. Boeken door Mozes geschreven. En zoals ik toen straks zei, die oorspronkelijke naam is Shemot. En Shemot betekent namen. En op die Hebreeuwse naam kom ik terug in de tweede les over twee weken. Maar broers en zusters, in de derde eeuw voor Christus werd die Torah werd vertaald in het Grieks. Dat is de zogenaamde Pentateuch. En toen, in die Griekse vertaling, kreeg dat boek Shemot kreeg de naam Exodus. En Exodus is de naam van het boek zoals wij dat hanteren. En Exodus betekent letterlijk uittocht. Uittocht. En dat is een heel toepasselijke naam, omdat het hoofdonderwerp in dit boek is de verlossing en de uittocht van het volk van Israël uit de slavernij in Egypte. En het is de verlossing van Israël uit de macht van Farao, de koning van Egypte. En broeders en zusters, dit is dia 3 al. Geweldig. Ja, dia 3. Hè? Broeders en zusters, we zien in het boek dat dat volk van Israël werd dus verlost, maar werd door God getransformeerd in een priestervolk. En weet u wat ik nou zo typisch vind? We weten dat de stam Levi is het volk van de priesters. Er waren 12 stammen en de stam Levi is de priesterstam. Alleen leden van die stam mochten priesters zijn. Maar als we lezen in Exodus 19, dan zien we dat die uitverkiezing geldt voor het hele volk. Exodus 19, vers 5 en 6. Exodus 19, vers 5 en 6. Nu dan, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls zult spreken. Het hele volk is een priestervolk. Alleen de stam Levi mocht hen als priesters vertegenwoordigen. Maar het hele volk was uitverkoren als priestervolk. En dan zien we ook dat dat volk, Israël, wordt van andere volkeren onderscheiden door een goddelijke uitverkiezing. Deuteronomium vers 7, vers 6 tot 8. U kunt dat zelf lezen. En ze werden door God verlost uit Egypte. En ze werden door God verhoogd. En hoe verhoogde God hun? God verhoogde hen door in het midden van hen te gaan wonen. Is dat geen verhoging? God ging in het midden van hen wonen. Exodus 25, vers 8. En zij zullen mij een heiligdom maken dat ik in het midden van hen wonen. En dit had het uiteindelijke doel, broeders en zusters, dat dat kleine volkje van Israël uiteindelijk aan alle andere volkeren over de ganse aarde zijn naam zou bekendmaken. Dat elk volk, elke natie, elke uithoek op aarde bekend zou worden met de naam van God en wie hij is. Is dat geen wonderbare uitverkiezing, broeders en zusters? God kiest geen bruid alleen uit Israël. God wil een volk verzamelen uit alle volkeren. Uit alle volkeren. Hij houdt van ons allemaal, broeders en zusters. Dat is Exodus in vogelvlucht. Maar Exodus is ook het typebeeld van onze verlossing. Exodus is het typebeeld van onze uittocht als kinderen Gods, als de gemeente. Hij heeft ons verlost uit de macht van de zonde. Hij heeft ons verlost uit de macht van de wereld en de heerschappij van Satan. Ik wil graag met u lezen Kolossenzen 1, vers 13 en 14. Kolossenzen 1, vers 13 en 14. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijne liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Broeders en zusters, Egypte in het Hebreeuws is Mitzrayim. En dat betekent letterlijk dubbele ellende. Dat is de wereld, dubbele ellende. En in dat woord zit ook nog de stam van het werkwoord voor lijden. Lijden. Dat betekent de wereld voor ons, voor u en voor mij. Lijden, ellende. Er is wel vreugde in de wereld, maar heel kort. Als je s'avonds thuis komt, dan heb je een kater. En dan is je ziel zo onbevredigd, broeders en zusters. Dat is de wereld. En God wil ons daarvan verlossen. Broeders en zusters, Egypte is de wereld. Farao typeert Satan. Ik heb daar een aantal teksten geschreven. En die teksten die tonen u dat Satan wordt genoemd de overste van de wereld. En dat zijn niet zomaar woorden die mensen hebben gesproken. Dat zijn woorden die Jezus heeft gesproken. Jezus noemt Satan de overste van de wereld. Toen de mens in zonde viel. Toen verloor de mens de heerschappij over de aarde. God had die heerschappij aan de mens gegeven, maar de mens viel. God had eerst gezegd, onderwerp de aarde. Maak haar vruchtbaar. Maar toen de mens in zonde viel, verloor zij ook de macht over de heerschappij van de aarde. En die macht was voortaan aan Satan. Totdat Jezus kwam en ons vrijkocht uit die macht van de boze. En broeders en zusters, Israël is ons tot voorbeeld. Dat wil ik wel met u lezen. En dat gaat heel ver, broeders en zusters. Dat gaat heel ver. 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 6 en vers 11. En al deze dingen, en dat gaat dan over de uittocht van Israël uit Egypte en hun woestijnleven, waarin ze meerdere malen tegen de Heer zondigden, dan zegt Paulus hier, al deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, gelijk als zij lust hebben gehad. Broeders en zusters, het boek Exodus gaat hierover. En we zullen straks zien ook, dat Israël had soms lust tot het kwade. En laten we onszelf niet voor de gek houden. Dat hebben wij zelf vaak zat. Vaak genoeg hebben we ook wij lust tot het kwade. En dan is de waarschuwing geschreven middels het voorbeeld van Israël. Israël, wat Israël meemaakte, is tot waarschuwing van ons. Vers 11. En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn geschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen zijn gekomen. Wij leven in de eindtijd. En juist in deze tijd wordt vaak gezegd, we zijn vrij, we leven nu onder de genade, we hebben het Oude Testament niet meer nodig. Jezus heeft de wet vervuld. Paulus zegt, wat Israël is overkomen, is beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen zijn gekomen. Juist nu, in deze tijd, is het Oude Testament een intense waarschuwing voor ons leven, broeders en zusters. Als u de Bijbel leest, sla het Oude Testament niet over, maar bestudeert u het Oude Testament. En broeders en zusters, zoals ik toen straks zei, Israël is gemaakt tot koningen en priesters. Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Openbaring 1. Openbaring 1, vers 5 en 6. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden heeft gewassen in zijn bloed. Hier komt opnieuw het bloed om de hoek kijken. En straks zullen we dat opnieuw ook zien. Het bloed is zo belangrijk in het boek Exodus, broeders en zusters. Het bloed. En hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Ieder kind van God, wedergeboren kind van God, is een koning en een priester. Elke Israëliet was uitverkoren om een koning en een priester te zijn. Maar Israël raakte onder de wet. En toen zei God, alleen de stam Levi zal jullie vertegenwoordigen. Maar in de kern waren ze allen koningen en priesters. Dat was Gods raadsplan. En broeders en zusters, als u wedergeboren bent, bent u een priester en een koning. En misschien doet u helemaal niks voor de Heer, dan bent u een luie priester, maar u bent wel een priester. U bent een priester van de Heer. En een priester staat tussen God en de mens, om de mens te vertegenwoordigen bij God, om een voorbeter te zijn voor die andere mens. En u staat daar ook om de woorden van God door te geven aan die mens. U bent een middelaar. Kleine middelaar. Jezus Christus is die grote middelaar. En wij zijn allen ook kleine middelaars. We zijn priesters. Is dat geen genade, broeders en zusters? Dat is een geweldige genade. En u bent een koning. En er wordt altijd gezegd, vaak gezegd, dat betekent je mag heersen over de zonde. En dan zeg ik amen. Maar dat betekent ook dat ik echt een koning ben. Want als Jezus de koning is en Jezus is mijn echtgenoot, want hij is onze bruidegom en wij zijn zijn bruid, dan ben ik een koningin. Wij behoren tot dat goddelijke gezin. Wij zijn prinsen en prinsessen. We horen tot dat goddelijke gezin. In werkelijkheid zijn wij koningen, broeders en zusters. We hebben blauw bloed. Amen. Patricia gelooft het. We hebben blauw bloed. Amen. Amen. En dan is ook voor ons, dat is het laatste punt wat op die dia staat, om zijn getuige te zijn. Die teksten mag u thuis lezen. Net als Israël een getuige van de Heer moest zijn, moeten ook wij een getuige nu van de Heer zijn. En dan heb ik als laatste punt op die dia, daar leest u helemaal niks, maar ik wil Frank vragen, wat heb ik vergeten? Israël werd goddelijk verhoogd doordat God in het midden van Israël ging wonen. Moet u zich voorstellen, de koning van de koningen. En in het Hebreeuws zeg je de koning van de koning van de koningen. Dat is de Hebreeuwse uitdrukking. De koning van de koning van de koningen. Nou, duidelijker kan het niet. De schepper van het heelal. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Hij heeft u en mij gemaakt. Al het moois, broeders en zusters. Die koning die kwam in het midden van Israël wonen. En hij woonde daar in een tent. En deze koning, die verhoogt ons ook op een goddelijke wijze, doordat hij nu in ons hart gaat wonen. Kunt u dat begrijpen? Ik niet. Ik kan dat niet begrijpen, broeders en zusters. 1 Korinthe 6, vers 19. Daar staat geschreven dat wij een tempel zijn. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt? We zijn een tempel van de Heer en hij woont in ons hart. Geweldig, hè? Dat is geweldig, hè, broeders en zusters? En dat staat ook geschreven in 2 Korinthe 6, vers 16. En het gaat hier erover om geen gemeenschap te hebben met de ongelovigen. Laten we lezen vanaf vers 14. Daar staat geschreven, trek niet een andere juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Wat samenstemming heeft Christus met Belial? Wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God. Gelijkerwijs God heeft gezegd, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom ga uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal uw lieden aannemen. Dat komt straks ook terug. Ik zal uw lieden aannemen. Ik zal u tot een vader zijn. Gij zult mij zijn tot zonen en dochter. Prinsen uit een koninklijk geslacht. Zegt de Heer, de Almachtige. God is wondervol, hè, broeders en zusters. Frank, zou je dat kunnen aanvullen op die dia, dat de Heer ook ons heeft verhoogd en dat hij in ons hart woont. Geen ruimte meer? Nou, dan moeten de mensen maar bijschrijven. U moet er maar bijschrijven, broeders en zusters. Ja? En dan broeders en zusters. In dat boek van Exodus van broeder van Gessel, daar zegt hij, en daar ben ik het helemaal mee eens, dat Exodus biedt ook een profetische blik op de uiteindelijke verlossing van de bruid, de gemeente uit deze wereld, in de eindtijd. En straks zal dat, en dat duurt niet lang meer, zal dat gebeuren als de bruid wordt opgenomen, wordt weggenomen. Broeders en zusters, u kunt dat lezen in 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4. We zullen dat omwille van de tijd niet lezen. Maar broeders en zusters, het boek Exodus zie je ook een lijn in dat de bruid zich toebereidt voor haar Heer. En in Openbaring 19 en Openbaring 21, daar staat geschreven dat op een bepaald moment zegt de bruid dat ze gereed is. Zij heeft zich gereed gemaakt voor haar bruidegom. En dan zal ze worden weggenomen van deze wereld. En dan zal ze voor eeuwig bij de Heer mogen zijn. Dat biedt het boek Exodus ook. En nu wil ik graag een uitstapje maken in de volgende dia. Want Exodus, broeders en zusters. Exodus, dat hele verhaal is een geweldig wonder. Want moet u zich voorstellen dat God een volk van enkele miljoenen uit Egypte wegvoert en dan 40 jaar lang in de woestijn verzorgt. Is dat een wonder of niet? We hebben gezien hoe enkele tienduizenden Jezidis op die berg zaten. En we hebben gezien dat ze van honger en dorst omkwamen. Ze werden vermoord en het is te vreselijk om op te noemen. En de hele wereld is in rep en roer om hetgeen wat daar gebeurt. God verzorgde een volk van miljoenen in de woestijn. En ze hadden nergens gebrek aan. Elke dag kregen ze hun brood. Elke dag kregen ze vlees. Elke dag kregen ze water. Er staat in de Bijbel dat hun klederen niet verouderden. Hun schoenen die versleten niet. Is dat een wonder of niet? Broeders en zusters, de Bijbel zegt dat er nog een wonder is. En dat is de terugkomst van het Joodse volk nadat ze eeuwenlang zijn verstrooid over de hele aarde. En dat wil ik met u lezen. Jeremia 16. En ik wil u de ogen openen hiervoor, broeders en zusters. Jeremia 16, vers 14 tot 16. Daarom ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat er niet meer zal gezegd worden, zo waarachtig als de Heer leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Maar zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden. En uit al de landen waarheen hij hen gedreven had. Want ik zal hen wederbrengen in hun land dat ik hun vader gegeven heb. Zie, ik zal zenden tot veel vissers, spreekt de Heere. Die zullen hen vissen. Daarna zal ik zenden tot veel jagers. Die zullen hen jagen. Van op alle berg, van op alle heuvel, ja, uit de kloven van de steenrotsen. Israël keert terug nu naar het land Israël. Dat is op dit moment 100 jaar aan de gang. 120 jaar is dat nu aan de gang. Vanaf zeg maar 1895. God noemt deze terugkomst, God vergelijkt deze terugkomst met de uittocht uit Egypte. En sterker nog, hij ziet dat als een groter wonder, want hij zegt, er zal niet meer gezegd worden zo waarachtig als de Heer Israël uit Egypte heeft verlost. Nee, zo waarachtig als de Heer Israël uit al die landen heeft verlost. En wie zal dat zeggen, dat er niet meer gezegd zal worden? Wat ligt het meest voor de hand? Het meest voor de hand ligt dat wij dat zeggen. De kinderen Gods dat zeggen. Maar ziet u dit gebeuren? Zeggen wij dat, de kinderen Gods? Ik denk juist het tegendeel. De ogen van de meeste kinderen Gods zijn gesloten voor dit wonder. Maar in Gods ogen is dit een gigantisch groot wonder. En de kinderen Gods zijn de eerstgegadigden om dit te zien, om dit te verkondigen. Maar wij zwijgen. En broeders en zusters, toen Israël werd verlost uit Egypte, die landen daarom, die herkenden dat. En die spraken daarover en ze beefden vaak van angst als ze met Israël te maken hadden. Want ze herkenden die grote God. En heel veel kinderen Gods, die zien het absoluut niet. God zal hun vrijmaken uit al die landen. Broeders en zusters, het volk van Israël heeft zoveel ellende meegemaakt. In het jaar 70 na Christus werd de tempel verwoest. En werden 1 miljoen Joden werden vermoord. En de rest werd verstrooid over de aarde. In 135 na Christus deden de Romeinen dit nog eens een keertje dunnetjes over. Dat waren de oorlogen van Bar Kokhba. Degenen die achtergebleven werden, die werden nogmaals over de klink gejaagd en verstrooid. Al de eeuwen zijn de Joden gruwelijk vervolgd. En de grootste vervolgers waren de christenen, de kinderen Gods. Wij steken onze vingers uit naar de moslims. En de moslims hebben door de eeuwen heen regelmatig tienduizenden Joden in al de landen, in al die Arabische landen, vermoord. Maar de moslims waren clever, want de Joden in die landen waren hun dienstknechten. Die waren tweede rangs en die moesten hun dienstbaarheid betonen. Dus ze gingen niet te ver. Ze waren nog enigszins genadevol. Maar zo was het niet in het christelijke Europa. In de Spaanse Inquisitie zijn er honderdduizenden vermoord. In 1486 in Polen zijn er 500.000 Joden vermoord. In de Holocaust zijn er 6 miljoen Joden vermoord. Dat is nog niet zo lang geleden, broeders en zusters. 70 jaar geleden. 6 miljoen Joden vermoord. En daartussendoor, tijdens de kruistochten, er gingen soldaten in de middeleeuwen vanuit Europa naar Israël om daar Israël vrij te zetten van de moslims. En op hun tocht, tijdens hun tocht naar het beloofde land, naar Israël, en ook op de terugtocht, was het de gewoonte om overal waar die Joodse gemeenschappen waren, om ze uit te moorden. Want de Joden hebben Christus vermoord. Dat was het argument. Maar het waren onze zonden die Christus hebben vermoord, broeders en zusters. En nu brengt de Heer hun terug uit al die landen. En hij stuurt vissers. Dat zijn bijbelgetrouwe christenen die naar die landen, met name in het Oostblok, gaan om te vertellen dat ze terug moeten keren, omdat de Bijbel daarover spreekt. En velen keren terug. Maar God zendt ook jagers. Dat zijn die antisemieten die hun opjagen en vermoorden, zodat ze geen andere uitweg zien dan terug te keren naar Israël. Daar zijn ze nog enigermate veilig. Ook in het land Israël zijn ze niet echt veilig. Want sinds de stichting van Israël 1948, hoeveel oorlogen hebben ze al gevoerd? Ik denk al 7, 8 oorlogen. Ja, ook daar zijn ze niet veilig. Ook in Nederland zijn ze niet meer veilig. Spanje werd gezegend zolang de Joden daar woonden. Spanje ging het gigantisch voor de wind. Totdat in Spanje de atmosfeer veranderde en de Joden allemaal tot de laatste man moesten vertrekken. De Joden gingen naar Nederland, naar Frankrijk. Wat gebeurde er? Nederland werd gigantisch gezegend. De gouden eeuw brak aan. God zegent hen. God zegent hen die Israël liefhebben, die het Joodse volk liefhebben. Ze werden vervolgd in Rusland, in Polen, in Oekraïne. Ze vluchten naar Amerika. De Verenigde Staten is de laatste 100 jaar gigantisch gezegend door de Heer. De zegen van God is afhankelijk van hoe ons hart is ten aanzien van het volk van Israël. En broeders en zusters, wij zullen de dans niet ontspringen. Want wat is in Nederland gebeurd? Er zijn vele immigranten teruggekomen. Er zijn vele immigranten in Nederland komen wonen. Meestal met een moslimgodsdienst. En de gewoonte was in die moslimlanden om de Joden als tweede rangs te zien. En dat, helaas is dat ook in Nederland zo, dat vele moslims zien de Joden als tweede rangs. En in Nederland groeit ook dat antisemitisme. Zodanig dat je in Nederland kunnen Joden niet meer met een keppeltje oplopen. Of naar een shul gaan, dat kan niet meer, een synagoge gaan. Vele, vele Joden die emigreren uit de West-Europese landen en ook uit Nederland. En de zegen van God zal ook verdwijnen uit ons volk. Omdat de zegen van God ook nauw verbonden is met hoe wij staan tegenover Israël, broeders en zusters. Ik wil met u lezen Matteüs 24. Matteüs 24, vers 32 en 33. En leer van de vijgenboom. En de vijgenboom in de Bijbel, broeders en zusters, is Israël. De vijgenboom is Israël. Twee teksten, Hosea 9, vers 10 en Joël 1, vers 6 tot 7. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Zomer in het Hebreeuws, zomer is kaïts. Maar kaïts betekent ook oogst. En het betekent ook het einde. Als de vijgenboom, en de vijgenboom betekent Israël als natie, als volk. Israël in het beeld van de olijfboom is het volk wat de andere volkeren geestelijke voeding biedt, geestelijke vettigheid biedt. Maar de vijgenboom is Israël als natie, als volk. Als de bladeren uitspruiten, dan is de zomer nabij. Dan is de oogst nabij, dan is het einde nabij. En dat kan heel snel gebeuren. Het kan 50 jaar duren, 25 jaar. Maar 50 jaar is bij de Heer niks. Het gebeurt heel snel. Het kan nog best tientallen jaren duren. Maar wij moeten gereed zijn voor de wederkomst van de Heer. Wij moeten gereed zijn voor al de dingen die staan te gebeuren. Als we dan teruggaan naar Exodus, dan zien we dat als we dat boek Exodus zien als een medaille van verlossing, dan zie je twee kanten. Aan de ene kant zie je dus die heilige, liefhebbende vader. Die Israël heeft verlost. En wat hij voor Israël deed, is voor ons een geweldige bemoediging, want het Israël is ons voorbeeld. Hij doet het ook voor ons. Maar de andere kant van de medaille is dat Israël was onbekeerlijk. Israël was hardnekkig. En de waarschuwing is dat wij hardnekkig zijn en onbekeerlijk. Dat is de waarschuwing voor ons. Dat is de waarschuwing voor ons. Dat zien we terug in het boek Exodus. En als we nu de volgende dia's zullen bekijken, dan lezen we de sleutelteksten in Exodus over de verlossing van Israël. En dat zijn teksten die hebben zijn weerklank voor ons. Exodus 3, vers 7 tot 8. Exodus 3, vers 7 tot 8. En de Heer zei: ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is. Hij zegt: ik heb jullie verdrukking gezien. Nederlanders hier in Nederland die zo worstelen in de wereld met alle verleidingen, met de zonde, noem maar op. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Het is onder mijn aandacht gekomen. Ik heb hun smarten bekend. Ik heb gezien dat jullie dubbele ellende ervaren. Daarom ben ik neergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en de Hittieten, Amorieten en Ferezieten, Hevieten en Jebusieten. Vers 10. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Dit is een sleuteltekst voor het boek Exodus, de verlossing van Israël, onze verlossing. En als je leest in hoofdstuk 6, vers 3 tot 7. En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht, dat ik hen zou geven het land Kanaan. Hij heeft met ons een verbond gesloten. Een huwelijksverbond, dat wij zijn bruid mogen zijn. Dat ik hun zou geven het land Kanaan, het land hun vreemdelingschappen, waarin zij vreemdelingen zijn geweest. En ook heb ik het gehoord, het gekerm van de kinderen Israëls, die de Egyptenaren in dienstbaarheid houden. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Voor de grondlegging der wereld had hij het besluit genomen. Had hij in zijn geest al het verbond gesloten. Dat ga ik doen. Dat ga ik voor hun doen. Derhalve zegt tot de kinderen Israëls: ik ben de Heer en ik zal u uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. Ik zal u redden van hun dienstbaarheid. Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten. En ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. En gij zult bekennen dat ik de Heer uw God ben, die u uitleidde van onder de lasten der Egyptenaren. Geweldig. De Heer biedt ons aan uitleiding. Hij biedt ons redding. Hij biedt verlossing. Hij zegt zelfs dat hij ons tot zijn volk maakt. En dat impliceert dat hij ons bewaart. Dat hij ons elke dag zal voeden. Hij zal ons elke dag verzorgen. Hij zal ons elke dag leiden. Dat zit daar allemaal in begrepen, broeders en zusters. En je ziet dus dat die vreselijke slavernij, waar je onder gebukt gaat, als je nog onder die greep van de boze bent, als je nog in de greep van de zonde bent, als je nog in de greep van de wereld bent, wat een bitterheid ervaar je. Die slavernij, die gaat hij vervangen door blijdschap, door vrijheid, door voldoening. Als de Heer je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Dan ben je vrij. Maar dat geloof komt om de hoek kijken, broeders en zusters. Geloof komt om de hoek kijken, om vrij te blijven. En als we dan bij de laatste dia zien zijn, broeders en zusters, dan leren we uit dat boek Exodus, leren we dat goddelijke verlossing komt alleen en uitsluitend en voor de volle 100% komt van God. Het is van God afkomstig. Goddelijke verlossing is een geschenk. Een geschenk aan u en mij. Heeft u wel eens nagedacht waarom u uitverkoren bent en een ander niet? Heb u daar wel eens over nagedacht? Ik kan dat niet begrijpen. Waarom? Waarom heeft hij mij uitverkoren? Waarom heeft hij u uitverkoren? Niet omdat u zo geweldig bent of dat ik zo geweldig ben. Of dat wij zo geweldig veel hebben gepresteerd. En toch heeft hij u en mij uitverkoren. Verlossing komt alleen van God. En ik heb eens opgeschreven, u hoeft al die teksten niet te lezen, maar ik zal het u voorlezen omwille van de tijd. Ik zal het u voorlezen, dat verlossing is 100% Gods geschenk. Handelingen 16 vers 14, God opent ons hart. Zodra er een hunkering naar Gods gerechtigheid is, maakt hij het hart zoekend. Johannes 6, God trekt ons. Johannes 16, Gods geest overtuigt ons. Van onszelf hebben wij die overtuiging niet. Nee, het is Gods geest die dat doet, hè? Gods geest doet dat. God schenkt ons erkenning van de waarheid. Dus als op een gegeven ogenblik als wij zeggen, ja, wat ik nu hoor, dat is waar. Dat komt niet uit onszelf. Dat komt niet uit onszelf. God schenkt ons erkenning van de waarheid. 2 Timotheus 2. God schenkt ons bekering ten leven. Als wij ons bekeren, dat komt omdat het zijn geschenk was. God schenkt ons leven, wekt ons op, maakt ons weer levend. Efeze 2. God schenkt ons genade, ook in Efeze 2 vers 8. God schenkt ons geloof, Efeze 2 vers 8. God schenkt ons redding, zaligheid, Efeze 2 vers 8 en 9. Dus we hoeven niet op onze borst te kloppen. Alles is genade, alleen maar genade en nogmaals genade. En dan, God gebruikt een persoon. God wees Mozes aan om Israël uit slavernij te voeren. En hij wees zijn zoon Jezus aan om ons uit zonde slavernij te verlossen. Dat kunt u lezen in Hebreeën 10. We zullen dat ook niet lezen. Hebreeën 10 vers 4 tot 15. Daar zegt Jezus, zie, ik kom om uw wil te doen. God had geen behagen in al die dierenofferandes. Jezus zegt, ik kom om uw wil te doen. En Israël moest in Mozes geloven. Exodus 4, vers 1 en vers 31. Dat was cruciaal. We zullen dat even lezen. Exodus 4. Daar zegt Mozes, maar zie, vers 1, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen, want ze zullen zeggen, de Heer is u niet verschenen. Vers 31, en het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heer de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag en zij neigden hun hoofden en aanbaden. Zonder geloof in Mozes zou Israël niet worden verlost. Als ze hadden gezegd, Mozes, je kletst onzin, had die verlossing niet plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor ons ten aanzien van Jezus. Johannes 3. Als wij niet geloven in de woorden van Jezus, als wij niet geloven in zijn offer, is alles tevergeefs. Johannes 3, vanaf vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Begrijpt u dat? Die niet gelooft is al veroordeeld. Dat komt omdat Jezus ons uitleidt. Als Israël niet geloofde in Mozes, zouden ze niet uit Egypte vertrokken zijn. Dat is zo simpel als wat. Als wij Jezus niet geloven, dan zijn wij op die weg die leidt naar het verderf. Heel simpel, we zullen Jezus moeten geloven en hem volgen, zoals Israël Mozes volgde. Het derde punt van die laatste dia is dat onze verlossing is gebaseerd op het bloed van een geslacht, onberispelijk lam. En u kent allen dat verhaal, hè, dat Israël, Exodus 12, dat mag u ook thuis lezen, Exodus 12. Elk huis moest een lam kopen, een onberispelijk lam. En dat lam moest daar de hele week daar ter bezichtiging staan of er iets was in dat lam wat misschien niet in orde was. Dat lam moest als het ware gekeurd worden en dat lam dat moest onderdeel gaan uitmaken van het gezin als het ware. De kinderen die zouden dat lam gaan vertroetelen. En die kinderen, dat lammetje dat werd als het ware een huisdier voor de kinderen. En dan, ik geloof dat het op de vierde dag was, ik zei net een week, volgens mij is het de vierde dag. Dan moest de vader moest uitleggen aan de kinderen, maar dit lammetje, dat moet worden geslacht. Ja, maar waarom dan, pa? Omdat dat bloed aan de deurposten van ons hart moet worden gestreken. Want alleen dan zijn we veilig als de engel des doods langs zal komen. Want de engel des doods zal langskomen en alle eerstgeborenen zullen worden gedood. Ik ben ervan overtuigd dat in dat huis de eerstgeborene van die kinderen echt wel zal hebben gezegd: pa, hebt u dat bloed wel aan de deur gestreken? Ben ik wel veilig? En dan in die nacht, lees je in Exodus 12, ging de doodsengel ging voorbij. En in al de huizen van het Joodse volk was er licht, was er blijdschap. Omdat de doodsengel aan hun voorbij ging. En allen waren reisvaardig om uit Israël, uit Egypte uit te trekken. Dat is Gods grote genade. En die genade, die mogen wij ontvangen. Johannes 1, vers 29. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zei: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus is het Lam van God. En dan 1 Petrus 1. Vers 18 en 19. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk, onbevlekt lam. Ziet u de parallellen tussen Exodus en ons leven als kinderen Gods, onze verlossing? Dit is het boek Exodus, broeders en zusters. En als God dit verordineerd heeft, dan staat het als een paal boven water dat het Gods soevereine macht is die dit verwezenlijkt. Hij is een rechtvaardige God, maar hij is ook een God van genade. En als God zegt: ik vergeef jou, hoef je daar niet meer aan te twijfelen. Als God zijn eigen zoon heeft gegeven en die zoon van hem die hij zo lief heeft, heeft zijn bloed aan het kruis voor ons vergoten. En God heeft gezegd: als je dat bloed aanvaardt, En als je dat bloed aanneemt tot reiniging van jouw zonden, en dan zal ik je vergeven, dan hoef je daar niet aan te twijfelen. Dat is Gods soevereine macht. Hij heeft de macht om dat te zeggen. Hij heeft de macht om te zeggen, als mijn zoon voor de zonde van elk mens op de aarde sterft, dan vergeef ik hun. Hij is alleen degene die dat kan zeggen. U hoeft niet te twijfelen. U hoeft niet te twijfelen. Romeinen 3, vers 25. Romeinen 3, vers 25 en 26. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Ja, God heeft hem voorgesteld tot een verzoening. Het gaat hier over Christus. Door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. God wil laten zien, ik ben rechtvaardig. Als je het bloed van mijn zoon aanneemt, vergeef ik jou. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden. Die tevoren geschied zijn. Onder de verdraagzaamheid Gods. God was verdraagzaam. Hij heeft zoveel zonden van ons moeten gadeslaan. Toch heeft hij het verdragen. Want hij weet wie uiteindelijk Jezus zal aannemen. Het is nog genadetijd, broeders en zusters. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus in is. En dan de eerste zin van 27, waar is dan de roem? Mogen wij ergens ons op beroemen? Als wij kinderen God zijn geworden, als de Heer ons gebruikt, mogen wij ons ergens op beroemen? Nee, het is genade. Alleen maar genade. Alleen genade. En dan het laatste punt. Dit houdt in dat God heeft gerichten uitgeoefend aan al de goden die ooit hebben getracht Israël en ook thans ons in slavernij gebonden te houden. Exodus 12. Exodus 12. Vers 12b. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. Ik, de Heere. God oefent gerichten aan al de goden. Lees al de demonen van Egypte. Al de demonen die ons in slavernij hebben gehouden. Al de demonen. Dat betekent dat er niets is wat ons gebonden kan houden. God oefent gerichten aan al de goden. Als wij wedergeboren worden, God oefent gerichten uit aan al de demonen die ons hebben gebonden, die ons trachten gebonden te houden. Helaas keren wij soms tot bepaalde demonen terug. Dat zien wij wel niet zo, maar bepaalde hartslagzonden, broeders en zusters. Er zijn bepaalde dingen in ons leven wat we eigenlijk wel zo prettig vinden, hè, en waar we moeite mee hebben om van verlost te worden, omdat we in ieder geval met onze ziel dat prettig vinden. En iedereen heeft zijn zwakke kanten. Maar iedereen kan verlost worden. God oefent gerichten aan al de demonen. Het bloed van Jezus is machtig om elke zonde weg te poetsen. Om elke gebondenheid te verbreken. In de naam van Jezus. Elke band kan verbroken worden. Elke band. Ook de banden van onze hartslagzonden. Hartslagzonden, wat je zo fijn vindt. God oefent gerecht, gericht aan elke band. Elke demon is verbroken in de naam van Jezus als wij worden wedergeboren. Tenzij wij zelf die band in stand houden. Eventjes terugkeren, weer eventjes niet. Eventjes terugkeren, weer eventjes niet. Broeders en zusters, dit is Exodus. Inleiding, Exodus. Is God niet goed? Exodus is geschreven door Mozes. Maar in de Petrusbrief, 2 Petrus 1, vers 19 tot 21, dan lezen we dat de Heilige Geest is de auteur van het boek, de Bijbel. Hij is de auteur van de hele Bijbel, de Heilige Geest. En dat geeft ons de verzekerheid dat in de Bijbel geen onzin staat. De Bijbel is het boek wat ons leidt naar de volkomen verlossing, naar de volkomen vrijmaking. En zoals broeder van Gessel zei, uiteindelijk zal die verlossing leiden tot de verlossing van al dit aardse. Dat wij dit aardse mogen verlaten en voor altijd bij de Heer zullen zijn. Is Hij niet wonderbaar? Hij is goed, hè? Dit is de prediking voor vandaag, broeders en zusters. En de volgende zal zijn over 2 weken, hè?